Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 65. Zingen het eerste vers, de lofzang klimt uit Sions zalen. Vers 1, Psalm 65. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij ons eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. Aansluitend daarop lezen wij Handelingen 16, vervolg van vorige week, nu vanaf vers 35 tot einde vers 40.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing is Handelingen 16 vanaf het 35e vers. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars zeggende: laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Gaat dan nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo, maar dat zij zelven komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen, en ze werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komende baden hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia, en de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelve, en gingen uit de stad.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 66. We zingen 4 versen. De versen 4, 5, 6 en 8. Looft, looft de Heer der lege scharen. En wat er verder volgt, versen 4, 5, 6 en 8 van Psalm 66. Onder het zingen daarvan krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, tweede voor de kerk, en bij de uitgang straks is een deurencollecte bestemd voor de Ebenezerschool. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, ook vanmorgen gaan we weer door met de serie preken over de tweede Paulus' tweede zendingsreis. De tekstwoorden voor de preek, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte, Handelingen 16, vanaf vers 35 tot en met vers 40. En ik lees ervan alleen vers 39 en 40 nog een keer. Handelingen 16, vers 39 en 40. En zij komende baden hen. En als ze hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen ze in tot Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelve en gingen uit de stad. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij, weg uit Filippi. Twee aandachtspunten. In de eerste plaats de gevangenis in Filippi, dat is het eerste deel, vers 35 tot en met vers 39. Daarna als tweede de gemeente in Filippi, dat is vers 40. Dus het thema is weg uit Filippi, de gevangenis in Filippi en ook de gemeente in Filippi. Onze eerste gedachte is dus de gevangenis in Filippi. Gemeente, jongens en meisjes, in gedachten zien we Paulus en Silas zitten in het huis van de cipier van de gevangenis. Met ook dat nog maar net gedoopte huisgezin. Er wordt gegeten en gedronken, maar meer nog gesproken en gezongen. Dat kan niet anders. Paulus en Silas zongen al lofzangen voor God in de nacht. Zingen. Vanwege de grote goedheid van de Heere. Want aan de Heere alleen hebben ze te danken dat ze nu bevrijd zijn uit die nare gevangenis. Wat heeft de Heere toch bijzondere dingen gedaan? Want dat is best wel opvallend eigenlijk. Natuurlijk, apostelen hebben gedaan wat ze konden. Je zou zeggen, ze waren actief. Ze deden hun best om mensen te bereiken met het evangelie. Maar toch kon je goed merken dat ze over de omstandigheden niets te zeggen hadden. Totaal niet zelfs. Lijkt zelfs zo te zijn dat ze meer ondergaan dan dat ze doen. Denk maar even mee. Ze werden gegeeseld. Ze werden in de gevangenis gegooid. Ze werden losgemaakt, bewust, leg ik de nadruk, op het passieve woordje werden. Ze werden geleid op een weg, die ze zelf zo niet hadden gezien of hadden bedacht. En toch, gemeente, toch was het goed. Weet u waarom? Omdat de Heere bij hen was. En op die weg heeft de Heere ook duidelijk laten zien dat Hij regeert. Is dat wel ook eens de ervaring van uw of van jouw leven? Hebben wij dat ook zo gezien aan de hand van deze geschiedenis? Eerst leidt de Heere in het diepste donker van de gevangenis. Daarna brengt hij door middel van zijn dienaren die cipier tot het hemelse licht. Dan komt nu het derde, de koninklijke weg van de apostelen, waardoor ze de gevangenis definitief gaan verlaten. Laten we daar vanmorgen samen goed op letten. De handelingen van de apostelen zijn ten diepste de handelingen van de verhoogde Christus. Handelingen van de verhoogde Christus. Want zo heeft God inderdaad grote dingen gedaan. De apostelen zitten aan tafel bij de cipier als bevrijde mensen, toch? Maar zo lijkt het wel, ja. Ze zullen hebben nagedacht over de toekomst. Die is voor de apostelen en voor die cipier onzeker. Hoe moet het nou verder? Gemeente, weten Paulus en Silas de weg? Nee. Maar ze kennen wel hun gids. Ze weten niet de weg. Maar ze kennen wel hun gids. De Heere zal hen leiden. Dat vertrouwen staat onbreekbaar vast in hun harten. De Heere heeft de gevangenis gewend, zeg je met Psalm 85. De Heere heeft zelfs het hart van deze cipier geopend. De almacht, de grootheid en de majesteit van God is gebleken. En ja, inderdaad, dan mag er hoop en verwachting leven in je hart. De Heere, die heeft voor het ene gezorgd en dan zal die ook voor het andere zorgen. De Heere laat de werken van zijn handen nooit los. Bij mezelf houden gemeente. Hadden wij dan maar geloof, meer geloof, om alles in zijn hand te geven en daar te laten. Misschien is het ook uw en jouw schreeuw naar boven. Heere, geef mij het geloof, dat geloofsvertrouwen op u. Want je hebt het nodig, telkens weer. En dan de cipier. Wat voor toekomst heeft hij? Moet je even meedenken, gemeente. Onder zijn regime zijn de gevangenen immers vrijgekomen. Deze nacht is hij tot geloof gekomen, met zijn huisgezin gedoopt, de liefde en de verwondering doorstroomt zijn hart en huis. Er is nog een gezin in Filippi gedoopt, dat van Lydia, de purperverkoopster. Een jonge gemeente is inmiddels ook ontstaan, dat is inderdaad zo, maar toch, hij zal met zijn gezin vaak alleen komen te staan in deze heidense omgeving. Dat is niet makkelijk voor deze jonge gelovigen. Er ligt voor hen een weg voor van kruisdragen, een weg waarin je iets ervaart van het dragen van de smaadheid van Christus. In de wereld zal ook dit kind van God verdrukkingen lijden. Maar dan heeft hij aan de apostelen gezien dat de Heere daarin niets alleen laat. De Heer Jezus zelf heeft het gezegd. In de wereld zul je verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, dat lees je, Johannes 16, vers 33b. En daarin ligt de kracht om het kruis op te nemen en bij ogenblikken ook vrolijk te mogen dragen. Daardoor is de weg achter Jezus aan niet altijd makkelijk. Zo bedoel ik het echt niet. Die is niet altijd makkelijk, maar het is bij tijden toch ook een weg waarin een vreugde wordt ervaren die de wereld niet kent. Dat geeft een krachtige aansporing. Uiteindelijk naar ons allemaal toe als gemeente, om met de Hebreeën 12 vers 2 toch veel te zien op deze overste leidsman en de voleinder van het geloof, Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. O gemeente, zie toch veel op hem. Is dat ons leven? Zien wij dat ook aan anderen? Zo breekt na deze zo bijzondere nacht een bijzondere morgen aan. Dat lees je vers 35, en als de dag geworden was, zonder de hoofdmannen, de stadsdienaar, zeggende, laat die mensen los. Jongens en meisjes, de volgende morgen komen twee zogenaamde gerechtsdienaren aan. Je zou zeggen, assistenten van het stadsbestuur. Hun taak was om te helpen bij de handhaven van de openbare orde. Dat vandaag zeggen boa, agent misschien. Ze waren te herkennen aan een bepaald embleem op hun jas. Een embleem, een plaatje, afbeelding van een bundel van takken of ook wel roeden. Vandaar dat je in de grond al leest dat het roedendragers zijn. Maar wat komen ze dan toch doen? Hoor je wat ze zeggen? Laat die mensen los. Laat die mensen los. Ja, dat is natuurlijk heel erg fijn voor Paulus en Silas. Dat wel. Maar waarom nu ineens vrij? Terwijl ze gisteren oneerlijk in de gevangenis werden gegooid. Zou het zo zijn misschien dat de stadsbestuur het allemaal te onbelangrijk vindt en het liever even laat gaan? Of wil deze overheid in godsdienstige zaken het liefst neutraal blijven? Of zijn ze zenuwachtig geworden, omdat ze achteraf bekeken te veel naar de massa hebben geluisterd? Het is allemaal nogal apart. Paulus en Silas werden beschuldigd van het verwekken van oproer en schending van Romeinse zeden. Ze hadden niet eens uitgezocht of het wel waar was wat de mensen schreeuwden. Werden wel gegeeseld en in ieder geval voor één nacht in de gevangenis opgesloten. Nu zo'n mededeling, laat ze los, ze zijn vrij. Laat hem er houden op net zo'n wonder als van die aardbeving zelf. De Heere neigt harten zelfs van koningen als de waterbeker. De Heere is in de natuur, is in de mensen, is in alles de Almachtige. In de voorbereiding kwam ik een verwijzing tegen naar een oud handschrift, waarin het over deze plaats in de Bijbel gaat. Daarin wordt gezegd dat de rechters van de aardbeving hoorden, daardoor tot de overtuiging kwamen dat apostelen rechtvaardige mensen waren. Dan heeft de beving van de aarde ook een beving veroorzaakt in het binnenste van de Romeinse overheid. De hoge hemelse rechter heeft de aardse rechters van binnen bewogen. Het wonder van de vrijlating van de kinderen van Israël uit Egypte herhaalt zich dus op een bepaalde manier. Net als bij de farao is ook de overheid van Filippi door Gods veroordelende tekenen gedwongen zijn kinderen los te laten. Merk erop, gemeente, en zie dat echt alle dingen meewerken zullen ten goede degene die na zijn voornemen geroepen zijn. Wie zal Gods wijs beleid ooit kunnen doorgronden? Tegelijkertijd, als je verplaatst in Paulus en Silas, dan is het toch niet eerlijk wat nu gebeurt. De mededeling, laat ze los, betekent dat er geen verder gerechtelijk vooronderzoek komt. Laat staan een eerlijk proces, waarin de apostelen zich in ieder geval fatsoenlijk kunnen verdedigen. Je merkt dat de zaak op een bepaalde manier in de doofpot wordt gestopt. De cipier, die brengt het over, dat lees je vers 36. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zou losgelaten worden. Ga dan nu uit en reis heen in vrede. Die laatste woorden zijn echt van de cipier zelf. Je zou kunnen zeggen, dat zijn meer persoonlijke woorden. Ga heen in vrede. Wij zouden daar snel overheen kunnen lezen. Moet je niet doen. Dat is eigenlijk best heel bijzonder. Die uitdrukking gaat heen in vrede. Dat is een Hebreeuwse zegswijze vanuit het Oude Testament. Die cipier heeft deze woorden misschien zelf rechtstreeks uit Paulus' mond gehoord. En neemt ze nu van hem over. In ieder geval is het weer typisch zo'n zinnetje waarbij Lucas ten diepste de Heilige Geest laat zien hoezeer deze man spreekt vanuit een levend geloof. Deze man gooit hen eerst in de diepste kerker en wenst hen nu vrede toe. Welke vrede? Die van het Oude Testament, de Shalom-vrede, de vrede van de herstelde verhouding met God door de Heer Jezus, en die vrede van daaruit ook met mensen. Hoe kan het ook anders? Dat is het nieuwe verlangen van zijn hart geworden. Wie zelf deelt in die vrede, verlangt ernaar dat ook anderen daarin zullen delen. Dat kan niet anders. Wie zelf leeft in deze vrede, verlangt er ook naar dat anderen daarin zullen leven. Is deze vrede de onze al? Is de oorlogstoestand van nature bij ons al opgeheven door het wonder van Gods genade? Van onszelf is dat niet zo. En door genade wordt dat zo. Je ontvangt het, daar begint het mee. En zoekt het daarna ook bij anderen. Dan zou je denken dat het ook voor de cipier klaar is. Apostelen, die zullen wel afscheid nemen en gaan, maar nee, gemeente. De cipier heeft zich al mogen verwonderen over de grootheid waarmee de apostelen het lijden en de verdrukking hebben gedragen. Hij heeft ze gezien als dragers van het kruis. Nu zal hij ze ook gaan zien als dragers van de kroon. Hij heeft ze bewonderd in hun geduld. Nu mag hij ze zien in de majesteit van koning. Wat er gebeurt, dat lees je, vers 37. Maar Paulus zei tot hen, ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld, in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. Werpen zij ons nu, heimelijk eruit, niet al zo, maar dat ze zelf komen en ons uitleiden. Gemeente Paulus is het er niet mee eens. En is onrecht aangedaan. Romeinse burgers, genoten, volgens de Romeinse wetten bijzondere voorrechten. Boven zogenaamde bijwoners en vreemdelingen. Daar hoorde onder meer bij de vrijstelling van onteerende straffen zoals in dit geval de geesteling. Ook mochten ze niet zonder vorm van proces worden opgesloten, hadden ook recht op hoger beroep op de keizer. De apostelen waren Romeinse burgers. Dat staat al vast van Paulus. Paulus zegt, ons die Romeinen zijn, daar lijkt het af ook Silas dat geweest is. Niet voor niets tussen doorgemeente Silas, ook de Romeinse naam Silvanus. Nu al die verwarrende omstandigheden een beetje voorbij zijn, veranderd zijn, brengen ze nu hun Romeins staatsburgerschap naar voren. De overheid heeft het niet goed gedaan en nu blijkt dat zich op een bepaalde stiekeme manier van de zaak willen ontdoen, dan eist Paulus een publieke verontschuldiging en een officieel uitgeleide. Er ligt ook een nadrukkelijke tegenstelling opgesloten tussen die woorden in het openbaar en heimelijk. Het eerherstel moet duidelijk en in het openbaar zijn. Het recht moet zijn vrije loop hebben en de nog jonge gemeente moet van alle blaam worden gezuiverd. De gerechtsdienaren brengen het over. Bestuur van de stad schrikt enorm. Inderdaad, Paulus' eisen worden ingewilligd. De overheid raakt zelfs een beetje in paniek. Schending van Romeins staatsburgerschap, dat is niet niets. Kan er ook zelf nog duur komen te staan, hun eigen positie komt in gevaar. En dus inderdaad gaan de bestuurders er nu direct zelf op af om de mensen uitgeleide te doen. De iets wat arrogante toon van het bevel van eerst wordt ingewisseld voor een beleefd verzoek om de stad te verlaten, vers 39, en jawel gemeente, jawel, dan gaan ze weg, alsof het inderdaad ereburgers zijn. Gisteren, als een boef, voortgesleept, nu als nette en vrije burgers uit de stad begeleid. Lees eens als zo vers 40, dat ze hem smeekten om weg te gaan en zij komen de baden hen. En als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. Een gemeente, wat kunnen we daar nu van leren? Ik noem drie dingen. Drie dingen. Als eerste, dat Paulus een beroep doet op de wettige overheid van toen. Dat zal hij later in zijn leven nog een keer doen. Een beroep op een Romeins staatsburgerschap. Wat dat betekent? Ja, blijkbaar erkent hij deze overheid als een wettige overheid. Kon hij daar dan niet van alles op aanmerken, op deze overheid? Zeker wel. Zeker wel. Vandaag is dat helaas ook zo. Dan kun je op de overheid ook van alles aanmerken. Maar gemeente, daarmee blijft het wel de wettige overheid, Gods dienares ons ten goede. Dus leven wij daar ook naar, ja toch? In onze belastingaangifte bijvoorbeeld, dan zijn we eerlijk. In het dragen van onze verantwoordelijkheid, in het publieke debat bijvoorbeeld, dat ontlopen we niet. We gedragen ons allemaal in onze verantwoording naar buiten toe respectvol en fatsoenlijk. Maar bijvoorbeeld ook door gewoon heel nuchter gebruik te maken van wetten en regels die bedoeld zijn om je als burger te beschermen tegen wat je noemt onrechtmatig handelen van de overheid. Gemeente, een christen is wel vreemdeling hier beneden, maar daarmee nog geen zonderling hier beneden. Je probeert de tijd te kennen. En in deze samenleving nemen wij onze plaats in. Als tweede noem ik iets wat meer gaat over de binnenkant van het geestelijke leven, ik het zo mag zeggen. Het is misschien een beetje gezocht, maar ik wil het toch noemen. De gevangenis van Filippi als een soort beeld van onze geestelijke gevangenis. En de bevrijding daaruit om werkelijke vrede te kunnen ervaren. Denk maar even mee. Diegenen die toen als handhavers van het recht zeiden, je bent gevangen, zijn ook degenen die moeten zeggen, je bent vrij. En dat moesten ze ook wel echt van henzelf horen. Op een bepaalde manier is het ook zo in veel diepere zin in het leven met de Here. God is er die zelf tegen ons zeggen moet, je bent vrij. Ja toch? Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Hoe de Heer doet, gemeente, door in het midden van onze zielsellende te vertellen van de Heer Jezus, die de gevangenis genomen heeft, zo zingen we in Psalm 68, in hem, door zijn borgwerk, is nu die echte vrijheid die door het geloof wordt toegeëigend. Want naarmate dat gebeurt met meer duidelijkheid, des te sterker ook leven zal, dat je God in de geest dient en in Christus Jezus roemt en niet meer in het vlees betrouwt. Zal Paulus later schrijven, Filippenzen 3 vers 3. Hoe is dat onder ons gemeente, in het bijzonder onder de kinderen van God? Winslow, die zegt het zo. Hoe velen van Gods kinderen wandelen in een smartelijke gebondenheid, omdat ze niet voldoende uit zichzelf uitgeleid zijn. Dan staren ze zo vaak op een onvolmaakte berouw, op een zwakke geloof, op een weinige vruchtbaarheid, dan schijnen ze voortdurend in een cirkel rond te draaien. En niet te weten wat het is om in de ruimte te zijn. Even het beeld van die gevangenis nog vasthouden. Dan pendelen ze in eigen waarneming, als het ware voortdurend heen en weer, tussen vrij en niet vrij, omdat er onvoldoende duidelijkheid is over het werk van de Heere Jezus voor jezelf. En ik ben er vast van overtuigd, daar heeft Winslow gelijk in. Dan is er onvoldoende duidelijkheid over het werk van de Heere Jezus voor jezelf. Gemeente, je moet het leren met je hart, dat het einde van de wet Christus is. Voor een ieder die gelooft. Verstaat u dat? Je moet het leren met je hart, dat het einde van de wet Christus is voor ieder die gelooft. En wat een zegen, wanneer de geest van God je dan afleidt van alles wat van ons is, en je gaat leiden tot Christus. Voor het eerst, maar ook steeds weer en meer. Gemeente, tot wie anders zou je in je grootste nood geleid willen worden? Tot wie anders zou je willen gaan dan tot Jezus? Zijn we schuldig? Weet u daarvan? Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest? Begint het mij? De Geest leidt ons om te zien op het bloed van Christus. Zijn wij vermoeid? De Geest leidt ons om te rusten in Jezus. Zijn wij verdrietig? De Geest doet ons het medelijden van Jezus ervaren. Zijn wij verzocht? De Geest leidt ons om de bescherming van Jezus te zoeken. Zijn wij bij tijden zo moedeloos? Zo moedeloos. De Geest brengt ons ertoe om de tere liefde van Jezus te ervaren. Zijn we onszelf gemeend, zo arm, zo leeg, bij tijden ook zo hulpeloos. De Geest leidt ons tot de volheid van Jezus. Want de Heilige Geest is wel de trooster, dat is wel waar. Maar let erop, gemeente. Jezus zelf is de vertroosting. Hebt u die? De Heilige Geest is wel de trooster. Maar Jezus is de vertroosting. In Hem is nu die vrijheid, de ware vrijheid van de kinderen van God. Dan als derde, als laatste dus, nog iets wat te maken heeft met het bestuur van de stad Filippi. Die bidden dat Paulus en Silas weg zullen gaan. Terwijl uitgerekend Paulus en Silas schatten bij zich hebben, die oneindig veel meer waard zijn dan alle rijkdom van Rome. De wijsheid van Paulus en Silas maakt alle andere wijsheid dwaasheid. Paulus en Silas waren toch het antwoord van het gebed van de Macedonische man: kom over en help ons. En toch is het nu, gemeente, ga weg. Hoe je dat moet zien. Gemeente, met de Heer Jezus zelf gebeurde dat ook. Kun je nalezen Matthäus 8 vers 34. De inwoner van Gadara doet net zo, zie, de hele stad ging uit Jezus tegemoet. En als ze hem zagen, baden zij dat hij uit hun landpalen wilde vertrekken. Zo doet de wereld dat nog. De wereld bidt in dat opzicht tegen zichzelf en tegen het echte heil. Laat ik hem maar kort houden, gemeente. Wat hebben mensen er ontzettend veel voor over om verloren te gaan, ziet u dat? Daar denken we over na. Ondertussen gaan we samen zingen. Eerste vers van Psalm 126. Wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht. Vers 1 van Psalm 126. gemeente weg uit Filippi. Eerst de gevangenis in Filippi, nu het tweede de gemeente in Filippi. Het laatste gedeelte, vers 40, is dat, en uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia. En de broeders, gezien hebbende, vertroosten zij dezelfde en gingen uit de stad. Volgens meisjes, nu gaan ze dus echt de gevangenis uit. Dat het zo zou gaan, hadden ze gisteren niet gedacht. Maar toch is het zo gegaan. De Heere heeft als de grote wachter voor hen gewaakt. Nu gaan ze weg. Maar niet daarna dat ze eerst weer bij Lydia op bezoek gaan. Moet eigenlijk zeggen, niet daarna dat ze bij de nog jonge gemeente bij Lydia thuis op bezoek gaan. Je ziet het voor je. Komen ze binnen? Jawel, daar zijn de broeders en zusters samengekomen onder leiding en de zorg van Lucas en Timotheus. Deze mensen zullen hun hart ook hebben uitgestort voor de Heere. Denk aan Handelingen 12, gemeente Jeruzalem, deed het ook toen Petrus in de gevangenis zat. Er is gesmeekt, gemeente. Er is gesmeekt om een wonder. En zie, daar is dat wonder. Daar staan Paulus en Silas. Ze dragen wel de sporen van lijden, maar ook de tekenen van de overwinning. Een prachtig en teer moment, deze ontmoeting. En dan merk je aan weinig woorden hoe gezegend deze weg van verdrukking en van lijden is. Staat er zo, dat zij de broeders gezien hebbende hen vertroosten. Het grondwoord, wat de Bijbel hier gebruikt, kun je ook vertalen als bemoedigen. Paulus spreekt ze bemoedigend, vertroostend toe. Dat hebben ze blijkbaar na alles wat gebeurd is, nodig gehad. Misschien vragen we ons af wat ze dan zoal gezegd hebben. Ja, ik denk dat Matthew Henry gelijk heeft. Wanneer hij wat meer algemene opmerkingen zegt, dat ze verteld hebben wat God voor hen gedaan heeft. Hoe hij voor hen getuigd heeft in de gevangenis, ze zullen hen inderdaad aangemoedigd hebben om dicht bij Christus te blijven. Om de belijdenis van het geloof vast te houden, ondanks alle moeilijkheden die eraan verbonden kunnen zijn. Want dan zal alles straks voor eeuwig goed zijn. Denken we eraan? Aan pas bekeerden moet veel tot hun vertroosting worden gezegd. Want de blijdschap van de Heer zal in zeer veel hun sterkte wezen. Maar er is nog meer van te zeggen. Even nog even luisteren naar wat Paulus later ook schrijven zal aan deze gemeente in Filippi. Dat maakt deze korte woorden zeer onderwijzend. Hoe Paulus bemoedigd en getroost heeft. Ja, niet door te zeggen dat God aan de Filippenzen het kruis van de vervolging zal sparen. Maar door te zeggen met de woorden van hoofdstuk 1 vers 29 en 30. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende zoals u in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Ze vertroosten de Filippenzen door te zeggen met de woorden van hoofdstuk 1 vers 6. Vertrouwende dezelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. De gemeente, is Paulus er nu al vergeten hoe de overheid van Filippi met hen is omgegaan? Nee, absoluut niet zelfs. Dan bemoedigt hij ook met te zeggen dat ze voor de hoge, ja voor de hoogste machten niet hoeven te beven. Want God heeft zijn zoon hun koning uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat lees je later in hoofdstuk 2 vers 9 en 10. En zeker, dan zullen ze heel vaak alleen staan. Juist daarom hoor je in deze vertroosting ook de aansporing met de woorden van hoofdstuk 1 vers 27 en 28. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. En dat u in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u van de zaligheid en dat van God. Gemeente, wat is dat aansporend, ook voor vandaag, in het leven met de Heere, om dagelijks met ijver bezig te zijn en te blijven in de dingen van de Heere. Denk aan hoofdstuk 2, vers 12 en 13. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, bij het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Vandaar, het kan niet anders, dan leef je een Godgericht leven. Denk aan de woorden, hoofdstuk 3, vers 20, 21, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En de opwekking tot een heilige onbezorgdheid, die blijft staan, hoofdstuk 4 vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En dan gaan ze. Dat lees je vers 40. Let erop, gemeente. Lucas, auteur van de Handelingen, heeft het nadrukkelijk over ze. Hij zegt niet, nu gaan we, nee, nu gaan ze. Wat dat betekent? Dat in ieder geval Paulus en Silas gaan en dat hij zelf achterblijft in Filippi. En dat klopt, wat je later leest, hoofdstuk 20 vers 5 en 6, waar Lucas nog altijd in Filippi blijkt te zijn. Paulus laat in de persoon van Lucas een bekwame medewerker achter, die de nog jonge gemeente, de eerste gemeente op het Europese continent, met raad en daad terzijde kan staan. Wellicht, weet je niet zeker, blijft ook Timotheus achter, om zich later in Berea bij Paulus te voegen. Hoe het ook zij, zo vertrekken ze uit de gevangenis in Filippi en de gemeente in Filippi, terwijl Christus blijft. Gemeente weg uit Filippi. De gevangenis in Filippi. Als tweede, de gemeente in Filippi. We gaan de preek afronden. We voelen het denk ik allemaal wel aan dat er in dit afscheid toch iets pijnlijks zit. Laten we eerlijk wezen. Paulus en Silas hadden een bijzondere roeping om naar Filippi te gaan. U weet nog wel van die Macedonische man. Toen ze er eenmaal waren, zagen ze maar weinig vrucht op hun werk. En werden ze ook nog eens heel snel weggestuurd. Wat denkt u, gemeente? Is het allemaal voor niets geweest? Nee. Er is een basis gelegd voor een gemeente in Filippi, die Paulus later noemen zal mijn blijdschap en mijn kroon. Dat kleine plukje in het begin. Mijn blijdschap en mijn kroon. Bij de gemeenteleden in Filippi zich naar Paulus toe edelmoediger gedragen hebben dan iedere andere gemeente. Dat kun je afleiden uit hoofdstuk 1 vers 1 en hoofdstuk 4 vers 14. Wat te denken van het feit dat Paulus en naar alle waarschijnlijkheid 5 keer naartoe is teruggekeerd. 5 keer. Om de gezichten van deze geliefde mensen opnieuw te mogen zien. Laten allen die werken in Gods koninkrijk niet moedeloos worden wanneer je niet direct vrucht ziet op het werk. Je zaait het zaad. En inderdaad, het lijkt wel eens verloren te gaan, zonder enige vrucht voor te brengen. Maar let erop. Op Gods tijd, naar zijn welbehagen, komt het op om op een overvloedige manier het overvloedige oogst voor de Heere op te leveren. Zo zegt de Heere, ook vandaag, met woorden van Jesaja 46 vers 10. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. De Heere zegene dit zijn woord. Amen. Tot besluit van deze dienst, de versen 5 en 6 van Psalm 33, geen ding geschiet er ooit gewisser. De gemeente gaat dan heen in vrede, dragen met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.